Gemeente, tekstwoord voor vanmorgen kunt u vinden in wat u voorgelezen in Lucas 1. En daarvan het 13e tot en met het 17e vers. Daar lezen wij: maar de engel zeide tot hem: vrees niet, Zacharias, want uw gebed is verhoord. En uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren en gij zult zijn naam heten Johannes. En u zal blijdschap en verheuging zijn. En velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Want hij zal groot zijn voor de Heer. Nog wijn, nog sterke drank zal hij drinken. Hij zal met de Heilige Geest vervuld worden, ook van zijn moeders lijf aan. Hij zal velen van de kinderen Israëls bekeren tot de Heer hun God. En hij zal voor hem heen gaan in de geest en de kracht van Elia, om te bekeren de harten der vaderen tot de kinderen. En de ongehoorzamen tot de voorzichtigheid der rechtvaardigen, om de Heere te bereiden, een toegerust volk. Het gaat dus over Johannes de Doper. En Johannes de Doper is de wegbereider. De wegbereider van de zaligmaker. En letten we met hulp dus hier op twee gedachten. In de eerste plaats op de komst van de wegbereider. En in de tweede plaats op het werk van de wegbereider. Dus ons tekstwoorden spreken ons van Johannes de Doper, de wegbereider, de komst van deze wegbereider en ook het werk van deze wegbereider. De komst, dat zie je in vers 13, 14, 15 en 16, hoe dat Johannes de Doper geboren zal worden en hij zal groot zijn voor de Heer. Hij zal met de Heilige Geest vervuld worden, ook van zijn moeders lijf aan. En hij zal velen van de kinderen Israëls bekeren tot de Heer hun God. Dat is zoals hij komt. En waarin bestaat dan dat werk van die wegbereider? Dat ziet u in vers 17. En hij zal voor hem, voor de Heer Jezus, heen gaan in de geest en de kracht van Elia. Zoals Elia in het Oude Testament, zo met kracht en vervuld met de Heilige Geest dat woord bracht, zo is het dat Johannes heen zal gaan in die geest, in die kracht, om te bekeren de harten der vaderen tot de kinderen. Dat is wel een wonderlijk woord, de harten der vaderen tot de kinderen. En de ongehoorzamen tot de voorzichtigheid der rechtvaardigen. Kortom, zomaar te zeggen, om de Heer te bereiden, een toegerust volk, bekwaam en vaardig om de Heer te ontvangen, zegt onze kanttekenaar. Daar willen we met de hulp des Heren met u over denken. Het is vanmorgen ook de eerste Adventszondag. U weet, je hebt de orde van het kerkelijk jaar. En de vier zondagen voor kerst staan we stil op bijzondere wijze bij de komst van de Heer Jezus te zalig maken. Hij is en blijft de eeuwige Zoon Gods. Onveranderlijk in heerlijkheid en majesteit. Maar hij, die eeuwige Zoon Gods, die heeft het behaagd om de wil van zijn vader te doen en te komen naar deze aarde, om onze menselijke natuur aan te nemen, om te kunnen lijden en te sterven, om alle zaligheid aan te brengen. Dat was noodzakelijk, anders was hij nooit gekomen. Hoe zou ooit de deugden des vaders in het zalige van zondaren verheerlijkt worden als Christus niet kwam? En hoe zou een verloren Adamskind ooit zalig worden als Christus niet geboren wilde worden in Bethlehem en onze menselijke natuur aannemen? Dat komt, die hele weg der zaligheid, dat komt uit de stilte van de eeuwigheid. We zeiden het in het gebed, hoe zal ik ze zetten onder de kinderen? Hoe zal ik ze geven het gewenste land? Dat wil dus eigenlijk dit zeggen, dat is waar. Dan wordt menselijkerwijs gesproken, proberen dat zo voorzichtig mogelijk te zeggen, maar dan in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid, daar gaat onze gedachte al zo ver te boven, heeft de Vader die weg uitgedacht om nou zijn volk zalig te maken. En dat in de verheerlijking van zijn rechtvaardigheid en van zijn barmhartigheid. En toen heeft de zaligmaker gezegd, de Zoon Gods, hij zegt: Vader, dan zal ik die weg gaan. dan zal ik alle gerechtigheid aanbrengen. Dan zal ik de zonde schuld verzoenen. Ik zal de vloek wegdragen. Ik zal uw toorn wegdragen. En ik zal zo een gerechtigheid maken. Ook door de volkomen wetsonderhouding. Waardoor alles wat te doen was, gedaan wordt. En dan kunt u uw genade, uw liefde, uw barmhartigheid in een weg van recht bewijzen aan die kerk verloren in zonde en schuld. Daar ligt ten diepste de zaligheid van de kerk. En daarom toen Satan in het paradijs al Adam en Eva zo kostelijk geschapen naar het beeld Gods, om hem te kennen, om hem te loven, om hem groot te maken. En dan zo diep gevallen en Satan lachte, want hij probeerde God van zijn eer te beroven. En Satan dacht, die uit de hemel gestoten engel die een duivel geworden is, die dacht, als ik deren nou tref in de mens, het pronkje wil van zijn schepping, dan, het ging eigenlijk Satan met name om God in zijn eer aan te tasten. En toen is die mens gevallen. En Satan juichte. En heel de hel heeft gejuicht. En toen riep de Heere Adam uit de struik. En de Heere stapt nooit over de zonde heen. En toen heeft de Heere tegen Adam gezegd, waar zijt gij? Waar zijt gij? Het heeft hem zijn schuld bekendgemaakt. En weet wat de Heer toen nog meer gezegd heeft? Als het toen gestopt was, de Heer zegt, Adam en Eva, ik doe je voor eeuwig weg, was rechtvaardig geweest. Want ze waren geschapen naar het beeld Gods om hem te loven, te eren en te prijzen. En dat was nou allemaal verzonderd, allemaal doorgebracht. En wat klinkt er dan? Tot verwondering van Adam en Eva. Tot verbijstering van Satan. Satan weet wel veel, maar niet alles. Tot verbijstering van Satan. Ik heb hulp besteld bij een held. O, dat vrouwenzaad. Dat wil zeggen, hij die de eeuwige zoon van God is, die gaat de menselijke natuur aannemen. Uit een vrouw. Die zal komen. En die zal Satans kop vermorzelen. En hem zullen de versenen vermorzeld worden. Maar die zaligmaker die komt. En dan kun je weglopers, doorbrengers, degene die de Heer in het aangezicht slaan, nu kun je nog zalig worden, nu kun je nog zalig worden om Jezus wil. Waar God in verheerlijkt wordt en waar de zaligheid van de zondaar ligt. Maar moet dat toch een verwondering voor die mensen geweest zijn. Dat zij die het zo bedorven hadden, nog zalig konden worden. Misschien zitten er wel zulke mensen vanmorgen hier. Of meeluisteren, nog zalig worden voor weglopers, voor doorbrengers, om Jezus wil. Wat zou nou de lijn van de kerk van het Oude Testament zijn geweest, denkt u? Nou, 4000 jaar heeft die levende kerk uitgezien naar de komst van deze zaligmaker, die ook hun zaligheid zou wezen. Dat hoorde je, want bij Lamech, dan ziet hij die ondergaande eerste wereld. En dan ziet hij toch iets van dat wonder Noach. Deze zal ons troosten. Daar zag hij als het ware de komst van de zaligmaker. En Noach was ook wel een schaduw ervan, maar Noach kon die zaligheid niet aanbrengen. En dan hoor ik Jacob zeggen op zijn sterfbed, Juda, gij zijt het, u zullen uw broeders loven. En uit Juda zou die zaligmaker geboren worden. En als David uit de stam van Juda ligt te sterven, oh, dan spreekt hij van die grote Davidszoon die komen zou naar dat eeuwig verbond. Kortom, heel de kerk van het Oude Testament, al die bladzijden van het Oude Testament, die prediken, helder, duidelijk of meer verborgen, maar allemaal de komst van de zaligmaker. En die zou komen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. En daarom zijn we nou nog in de kerk. Omdat dat nog kan. Omdat dat nog kan. En weet u wat je dan zo ziet, gemeente? Dan kan het voor de grootste der zondaren. Dan kan het voor de schuldigste der zondaren. Dan wie ook ben, je kan nooit zeggen, voor mij kan het niet meer. Maar er moet wel plaats gemaakt worden in ons hart. U weet, het genadewerk Gods, dat heeft een begin. En dat is dat wonder van hartvernieuwende, wederbarende genade. Dat goddelijk begin, dat is onmisbaar. En waar de Heere dat nou begint, gemeente, dan gaat de Heere, gaat de mens ontdekken aan zijn schuld, aan zijn zonde, zijn ongerechtigheid. En dan gaat hij zo plaatsmaken voor de komst van de zaligmaker. En zo is er een adventsvolk, ook in 2024, dat in zichzelf de dood gewaar wordt. En waar het steeds minder mogelijk wordt dat de Heer nog met zulke mensen van doen kan hebben. Ja, waar het een verloren zaak wordt. En juist daar wordt het zo'n wonder als dan die weg der zaligheid in Christus aan je ziel geopenbaard wordt. En dat er vanmorgen zo in de kerk zat. En dat er vanmorgen zo eens mocht luisteren. En er is een volk die is geen vreemdeling van deze gezegende middelaar. Oh, die hebben wel eens iets van zijn schoonheid mogen zien. En ze hebben wel eens iets van zijn heerlijkheid mogen zien. Maar och, gemeente, dan kan dat weer zo bestreden worden. Dan kan dat weer zo aangevochten worden. Dan zeggen ze van binnen, geen heil bij God. Geen heil bij God. De Heere moet het nou toch. Dan komen ze met alles wat er geweest is weer aan de grond. En wat wordt het dan een wonder. Als er bij vernieuwing die verwachting van hem in het hart geboren mag worden. Of hij nog eens tot hun ziel spreekt. En of hij zegt, ik ben uw heil alleen. Ach, maar dat gaat wel door het onmogelijke heen. Nou, dat laat die geschiedenis vanmorgen ook zien. Dat gaat altijd, Gods werk, de vervulling van wat hij beloofd heeft, dat gaat altijd door de onmogelijkheid heen. Dat is nooit de vanzelfsheid. Kijk maar wat er gebeurt allemaal in Lucas 1. Dan moet u kijken wat voor een tijd dat was. U weet dat volk van Juda, dat was in 586 verbannen naar Babel. Dat was om des onderdeel. Stad verwoest, tempel verwoest. En toen heeft de Heer 70 jaar later dat overblijfsel terug laten komen. Toen is die tempel nog weer herbouwd. En dan kwam er weer opnieuw verval. En toen is het zo'n donkere tijd geworden. Die vier eeuwen, tussen Malachi 4 en Matthäus 1, er zit 400 jaar tussen. En dus lijkt het of er in die 400 jaar niks gebeurd is. Maar het is ontstellend. Als je de ongewijde geschiedenis leest, wat een oorlog, wat een strijd, wat een bloed, wat een ellende. En langzaam maar zeker begonnen de Romeinen steeds meer voor zeggen te krijgen. Dat kon je zien, want daar in Jeruzalem, wie zat er op de troon? Ja, je zou zeggen iemand uit het geslacht van David. Nee, Herodes zat er op de troon. Een Edomiet notabene, aartsvijand van dat volk. Kan nou in zo'n tijd de zaligmaker komen? Dan zou je toch zeggen, dat kan toch niet meer? Als dat volk, er was heel veel vormendienst, er was heel weinig ware godsdienst. Als die mensen om zich heen keken, ze van binnen lagen dat verlangen naar de komst van de zaligmaker, vanwege de boosheid en de schuld van hun hart. En als ze dan op hun eigen bestaan zagen, dan zeiden ze, dat kan niet. En als ze zagen op de omstandigheden in Jeruzalem, allemaal vrome mensen, allemaal mensen die het goed bedoelden, maar die precies recht overeind bleven. En het was een uiterlijke vormendienst geworden. En wat zag je nog van het huis van Juda? Er blijft toch ook werkelijk niks meer over. Als je dan bedenkt dat al 400 jaar er geen profeet meer geweest was, en het zo stil en zo donker was, en een hele oppervlakkige godsdienst. En dat er bijna geen ware vreze des Heeren meer gevonden werd. Dan zei ze, kan nog ooit. Nou, als je Gods woord leest, dan zie je, kijk eens, daar is Simeon. En daar is Anna. En wat denk je dan meer aan kinderen? De herders. Maar er was ook een Zacharias en een Elisabeth. Ze waren er nog wel, maar het was wel heel dun geworden. En die mensen hebben zich ook afgevraagd. Zou de Gods beloftenissen immer haar vervulling missen? Vruchteloos worden afgewacht, van geslacht tot geslacht. Het leek wel of het steeds verder wegzakte. Maar dat is nou precies zoals het gaat in het leven van de kerk. Wij denken wel eens, als we helemaal in een blijde hoop en blijde uitzien, en vol gedachten en vol heiligheid en zo de zalig maken verwachten. Weet u, het gaat bij het levende volk. Dwars door de mogelijkheid in. Weet u wat er overblijft? Een ellendig en een schuldig volk. Als Zacharia straks van die kind, van dat kinderke gaat zingen. Niet eens van Johannes, maar van het kinderke dat geboren zou worden. Wat voor man zit, is dat dan die dat doet? U weet wel, achterin Lucas 1, daar hoort de lofzang van Zacharias. Nou, in onze geschiedenis zie je wel dat het er eigenlijk alleen maar verder vandaan zou gaan. Die man die verwachtte ook de zaligmaker. En wat had hij gehoopt dat hij de zaligmaker zou zien. Maar kijk naar wat hier met die man gebeurt. Die engel komt tot hem met die boodschap. En hij gelooft het niet. En zo'n man met zo'n teer leven, hij gelooft het niet. Hij kan het niet geloven. Het is te groot. En dan moet iemand maanden zwijgen. En dan breekt op Gods tijd de tijd aan. Dat zijn mond open gaat. En dan gaat hij zo zingen. En dan gaat hij zo spreken van die opgang uit de hoogte. Van die zonne der gerechtigheid die komen zal. O, toen hebben zijn ogen de zaligheid gezien. Maar als je ziet wat de weg eraan vooraf ging. En daar leek het nou helemaal niet op. Als je onze tekstwoorden zo ziet, dan zou je zeggen, och, die mensen zijn zo op weg naar de vervulling. En dan moet je kijken door welk diep dal het gaat. Volk des Heren, weet je waarom dat zo is? Opdat al het onze erbuiten zou vallen. En zijn naam alleen de eer ontvangt. Kijk maar, want wat staat er van deze mensen? Zeg maar in het vijfde vers. In de dagen van Herodes, de koning van Judea, notabene, die Edomidus, was een zeker priester met name Zacharias, uit de dagorde van Abia, uit het geslacht van Aaron. En zijn vrouw was uit de dochter van Aaron en haar naam was Elisabeth. Ze waren dus allebei uit het geslacht van Aaron. Uit dat priestergeslacht, zo rijk bevoorrecht. Wat was nou het grootste voorrecht? Ze mochten beiden, ze mochten samen de Heere vrezen. En dat is het allergrootste. En dan staat er van deze mensen, en zij waren beide rechtvaardig voor God, wandelend in al de geboden en rechten des Heren onberispelijk. Dus de Heer had in hun hart die tere kinderlijke vrezen des Heren gelegd. En weet je wat er dan gebeurt, gemeente? Weet je wat er dan gebeurt? Dan komt er een verborgen leven. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zij vrees in wonen. Daar had ze leven voor het heilig aangezicht des Heren. Het was een nauw leven. Het was een aanklevend leven aan de genadetroon voor God. Dus de Heren die alle dingen ziet, die zag niet hun uiterlijke wandel, die was er ook wel. Want er staat, en zij wandelen al de geboden rechten des Heren onberispelijk. Natuurlijk niet zonder zonde, maar hun wandel was zo in overeenstemming met het woord des Heren. Een tere kinderlijke vrees. En niet alleen aan de buitenkant, daar kan een mens heel veel vertonen, maar juist in de binnenkamer. En als ze dan op hun knieën lagen, en lagen te roepen tot de levende God, dan lagen geen mensen te roepen van te zeggen wat van bekeerde mensen ze waren. Ze lagen als arme zondaren te roepen naar de hemel. Leid mij in uw waarheid, zoals ze dat zongen op Psalm 25. Hoe hij nou zelf zorgt en leidt. En dan mogen ze daar die heilgeheimen iets van aanschouwen. En die mensen waren zo gelukkig. Ze mochten dus wandelen in uiterlijke zin naar het woord des Heren. En ze kenden van binnen, kenden ze dat tere, aanklevend leven van de Heer. Waarom zouden ze nou zo teer gelegen hebben? Wat doet de zonde nou eigenlijk, gemeente? Wat doet de zonde? De zonde die maakt scheiding tussen God en ons. En die zonde die is God ontwikkeld. En als je nou ziet wat die zonde gedaan heeft met dat oog des Heilige Geestes, als die in je leven komt, dan word je schuldenaar voor God. Dan ga je die zonde heel anders zien dan ooit tevoren. Hebt u ze zo wel eens gezien? Als die een kloof maken tussen God en onze ziel. Die de hemel tergen. Die de levende God op een ontzaggelijke wijze die zonde vertoornen. Vertoorn God over mijn zonde. En als je iets mag zien van wat het de zaligmaker gekost hebt, dan wordt zo'n eeuwig wonder dat de Heer nou die weg der zaligheid bereid heeft. En weet je, dan word je niet makkelijk in je wandel, maar dan word je steeds teerder in je wandel. Dat het toch niet zou zijn waarom de Heer bedroefd zou worden. Dus die mensen, dat waren wel rijk bevoorrechte mensen. Maar ze hadden wel een zwak kruis. De kinderzegen werd gemist. De kinderzegen werd gemist. En dat was smartelijk. En dat is nog smartelijk. En de Heer gedenken waar die kinderzegen gemist wordt. Het heeft zoveel vragen gegeven. Maar het was in die tijd ook nog een schande. Dat is natuurlijk helemaal niet terecht, maar het was wel zo. Wat zullen ze gedaan hebben? Ze zullen op hun knieën gelegen. Ze hebben geroepen. En geloof maar gerust dat Zacharia, in tegenwoordigheid van zijn huisvrouw, de Heer heeft aangelopen naar zijn waterstroom. En ze hebben hoop gehad. En ze hebben uitgezien. En ze hebben verlangd. En de jaren gingen voorbij en het is voorbij. Dan komt er een tijd, zoals het er dan zo staat, dat zij hadden geen kind omdat Elisabeth onvruchtbaar was. En zij waren beide ver op hun dagen gekomen. Dan kan het helemaal niet meer. Dan is die leeftijd zodanig, dan kan die kinderzegen niet meer verwacht worden. Maar weet je wat je dan ziet in deze geschiedenis? Het is natuurlijk wel een bijzondere geschiedenis, maar toch, waarbij de mens onmogelijk is, is mogelijk bij God. Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn. Kijk maar hoe Sarah op haar hoge leeftijd Isaac verwachtte. En daarom de gewone weg van de Heer is, dan gaat dat allemaal stoppen, die verwachting. En toch, hier gaat de Heer op een bijzondere wijze verhoren. En daarom houd dan maar aan bij hem. In al die nood. En dan zegt de Heer zo heel eenvoudig, stort maar voor mij uit. Uw ganse hart. Och, dat er in al die wegen van kruis en druk onze verwachting van hem mocht zijn. En dan staat er zo, en het geschiedde, als hij het priesterambt bediende voor God, in de beurt van zijn dagorde, naar de gewoonte van de priesterlijke bediening, hem ten lote was gevallen, dat hij in zou gaan in de tempel des Heeren om te reukofferen. Het staat er zo heel eenvoudig, maar denk erom dat hier wat gebeurt. Je had een aantal dagordes, 24 om precies te zijn, en die waren om de beurt, 1 of 2 weken, waren ze in Jeruzalem. En daar namen ze waar al hetgeen dat priesterwerk dat gedaan moest worden door de priester. Je had natuurlijk maar 1 hoge priester, en dat was Zacharias niet, maar je had ook een aantal gewone priesters. En wat deden die allemaal? Nou, die offers van de brandofferaltaar, dat water in dat wasvat, maar ook onderhielden ze de kandelaar en tafel der toonbroden daar in het heilige. En als je dan zo vanuit het voorhof, waar het brandofferaltaar staat, waar het wasvat staat, en je gaat in het heilige, dan mocht alleen de priester die dienst had, dan zag je daar die kandelaar met die 7 armen, dan zag je daar die tafel met toonbroden, en dan zag je het voorhangsel, en daarachter was het heilige der heiligen. Daar woonde de Heere boven de ark. Het is natuurlijk allemaal zo uit het Oude Testament. 1 prediking, hoe een heilig God kan wonen bij een schuldig volk. Want die hoge priester, die ging 1 keer in het jaar, ging hij met het bloed, ging dat voorhangsel opzij, ging hij met dat bloed, dat heilige der heiligen, dat sprengde hij op dat verzoendeksel boven de ark, en het drupte dat bloed zo daar voor de ark, en omdat dat bloed op dat verzoendeksel drupte, en dat verzoendeksel lag op de ark, waarin die heilige wet des Heren staat, zoals we die net zojuist gehoord hebben. Die wet die vloekte dat volk. En de Heer moest toorn op dat volk. En hij moest dat volk wegstoten van hun ogen vanwege hun zonde. En kijk eens, nou zwijgt die wet. Omdat dat bloed drupt op dat voorhangsel, op dat gouden verzoendeksel. Dat was de prediking. Dat deed de hoge priester op de grote verzoendag. De priesters mochten nooit in het heilige der heiligen komen. Ze mochten er niet eens in kijken. Maar dan was er dat prachtige voorhangsel, wat allemaal sprak van de komst van de zaligmaker. En er stond zo'n klein gouden reukofferaltaar. En de priester die dienst had, dat werd door loten geregeld, voor het aangezicht des Heren, die nam kolen van het brandofferaltaar buiten. En dan betrad hij dat heilige, waar alles versprak van de heiligheid des Heren. En dan legde hij die kolen van dat brandofferaltaar op dat gouden reukofferaltaar. En daar strooide hij zo wierook en andere specerijen uit. En dan steeg er zo een lieflijke geur naar boven. En dan stond die priester daar, die stond daar te bidden voor het volk dat buiten stond te wachten. Want dat zoals dat offer gebracht was, deze volgorde, offer, gebed, zegen. Als dat offer was gebracht, nou werd het gebed gedaan op grond van die kolen van dat brandofferaltaar, op grond van de aangebrachte verzoening. En die wierook die steeg zo omhoog en dan stond die priester daar voor dat volk te bidden. Maar Sal die Zacharias, die was precies op dat moment, de Heer bestuurt alles, daar aan de beurt. Dat gebeurde misschien maar 1 of 2 keer in je leven. Dat je zoveel priesters waren er, dat je daar mocht dienen. En kijk eens, dan staat hij daar en dan bidt hij daar voor dat volk. En dan is hij 1 prediking van wie Christus is. Dat is die ware priester. Dat is die enige priester in wie alles is. Hij zou komen om het offer te brengen. En dat heeft hij gebracht op Golgotha. Hij is uit de doden opgestaan. Hij is opgevaren ten hemel. En dat bloed wat hij gesprengd had, niet van stieren en bok, maar van zijn eigen hartenbloed, dat houdt hij zijn vader voor. En op grond van zijn voorbidding bij de vader, gaat de vader die kinderen des Heren zegenen. Met zegeningen uit het heiligdom. Oh, dus eigenlijk in die priesterbediening zag je wat er zou gebeuren als de zaligmaker zou komen. Onuitsprekelijke heerlijkheid. En het volk staat daar buiten te wachten. En kijk eens, in 1 keer staat daar een engel des Heren. Ter rechterzijde van het altaar des reukoffers. Zacharia vreest met grote vrees. Hij werd ontroerd. Waarom denk je, kinderen? Waarom? Het was natuurlijk schemerdonker daar in dat heilige. En kijk eens, in 1 keer een engel die van vlak voor het aangezicht Gods komt, die met een hemelse heerlijkheid, die staat daar in 1 keer. En de stralen van de hemelse heiligheid gaan er als het ware vanaf. Nou, maar dat gaf voor Zacharias toch niet. Want hij was toch, hoe stond het er ook weer? Hij was rechtvaardig voor God, wandelde al de geboden rechten des Heer. Onberispelijk. Dus die man hoefde toch helemaal niet te vrezen, zou je denken. Of juist wel. Dan mag dat er staan, dat getuigenis dat de Heer zegt. Hij wandelde rechtvaardig voor God en wandelde al de geboden rechten des Heer. Maar dat had die man niet in zichzelf. Want in zichzelf was hij een arme zondaar. Want hij zag door dat licht van Gods geest in zijn hart wat voor mens hij nou was. Wat zijn hart was, wat zijn bestaan was, boos en goddeloos. En weet je wat er dan gebeurt? Dan is er in 1 keer het licht des hemels. Hij staat er die heilige arbeid te verrichten en in 1 keer staat daar die engel. En er valt een grote vrees op hem. Zou die moeten sterven? Zo'n onheilige, hier op deze heilige plaats? En nog, dan is hij zeer, zeer bevreesd. U moet altijd maar bedenken, gemeente. Genade, verheerlijkt in een mensenhart, dat maakt niet een mens een half heilig wezen, dat toch heel wat is, maar dat maakt de mens een arme zondaar. En hoe meer genade, hoe armer zondaar ze worden. En hoe meer genade, hoe kleiner ze worden. En hoe meer ze zien bij zichzelf wat hun bestaan in Adam is. Al zou je het aan de buitenkant niet zien, maar van binnen doorleven ze met zoveel smart. En dan zeggen ze van binnen, wel eens zal er ooit iets van terechtkomen. Zou er wel ooit iets van terechtkomen? Dat is een wonderlijk leven. Zou je moeten sterven? Je leest het van die herders trouwens ook, kinderen, in die kerstnacht. Dat als die engel plotseling bij hen staat, dat ze vrezen met grote vrezen. Want je voelt wel 1 wenk van die engel en Zacharias of die herders vallen dood neer. Maar dat gebeurt juist niet. Gabriel zegt een wonderlijk woord. Vrees niet, Zacharias, want uw gebed is verhoord. Uw gebed is verhoord. Hij stond de juiste bidden voor de volk. Bedoelt die engel dat? Nee, dat bedoelt de engel niet. Het gebed van die priester, van Zacharias ook in zijn eigen leven, als het gaat over de komst van de zaligmaker, denk erom dat dat er geweest is, hoor. Dat bedoelt de engel ook niet, in directe zin. Maar wat bedoelt de engel dan? Uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren. En gij zult zijn naam heten Johannes. God is genade. Zie dat de Heer als zelf al door deze engel de naam geeft aan dat jongetje dat geboren zou worden. En weet u ook wanneer, wat er nou gebeurd is? Want eigenlijk, dat gaat Zacharias straks ook zeggen, dan zegt die engel, want uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren, gij zult zijn naam heten Johannes. Dat gebed om een kindje, dat was eigenlijk al opgehouden bij Zacharias en Elisabeth. Maar ze waren zo ver op hun dagen, dat het naar de mens gesproken niet meer kon. En het is meestal als wij denken dat dat bij mensen niet meer kan, dat we gelijk denken dat het bij God ook niet kan. Maar God is de Allerhoogste. En hij heeft de wetten van de natuur gegeven, maar hij staat daarboven, zo oneindig hoog. Dus nu komt er een boodschap van de hemel, dat kindje waar ze zo lang naar uitgezien hebben, dat het nou toch geboren zal worden. Juist als het eigenlijk in hun beleving nooit meer kan. Hoe komt de Heer nou in het leven van zijn kinderen? Met al hun strijd en met al hun vragen. Precies op het moment dat ze denken, nu zal het wel komen. Het komt juist op een moment als ze denken dat het nooit meer kan. Dat het nooit meer kan. En dat is nou juist het wonderlijke. Want de Heere werkt door het afgesnedene heen. En weet je waarom? Opdat alle eer aan de mensenkant te buiten valt en dat God alleen de eer ontvangt. En dan zegt de engel erbij, en u zal blijdschap en verheuging zijn. En velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. U zult verblijd worden met uw vrouw Elisabeth, een wonderlijke blijdschap, als dat kindergeschrijder in dat huisje daar in Hebron gehoord wordt, daar in gebergte van Judea. Maar er zullen er velen zijn die verblijd zijn, die zich over zijn geboorte zullen verblijden. Namelijk al degenen voor wie Johannes gebruikt is om ze te bekeren tot de levende God. En er zullen er velen zijn, want hij zal een wonderlijk werk doen, want hij zal groot zijn voor de Heere. Hij zal groot zijn voor de Heere. Nog wijn, nog sterke drank zal hij drinken. Hij zal met de Heilige Geest, zal hij vervuld worden, ook van zijn moeders lijf af aan. Groot voor de Heer. Dat betekent niet groot in zichzelf. Maar de Heere zal hem gebruiken. Hij zal hem op een speciale plaats zetten, namelijk wegbreiden. Meer nog dan al die profeten tevoren. En dat staat er ook. En hij zal groot zijn voor de Heere. Dan staat er zo voortreffelijk, zeggen de kanttekenaren, ten aanzien van zijn gaven en ambt, waarmee hij alle andere voorgaande profeten te boven is gegaan. Niet omdat Johannes hoog of meer was, maar om het werk dat hij mag doen. En hij heeft de Heer een gave gegeven en een ambt, een dienstwerk om te doen. Dat was nog meer. Kijk, Jesaja heeft gesproken van die komst van die zaligmaker. Jeremia heeft ervan getuigd. Ezechiël heeft ervan gesproken. Micha en Hosea en Amos en vul het allemaal maar aan. Maar deze zal groot zijn voor de Heer. De Heer zal hem zoveel gaven geven. Hij zal de wegbereider zijn die vlak uitgaat voor de komst van die koning der koningen. En heel zijn leven zal zijn geheiligd aan de dienst van de Heer. En daarom geen wijn, nog sterke drank zal hij drinken. Dat was een van de voorwaarden, denk maar Simson. Een Nazireër die afgezonderd was bijzonder voor de dienst van de Heer, die liet zijn haar lang groeien. Bij Simson was dat duidelijk zo. Maar ook geen wijn en sterke drank, afgezonderd. En kijk eens, zijn leven zou vervuld zijn met de Heilige Geest. En hij zal met de Heilige Geest vervuld worden. Denk erom dat wat, maar dan moet je kijken wat erachter staat. Ziet u dat? Ook van zijn moeders lijf af aan. Dus als dat jongetje nog in de buik van Maria is, van Elisabeth is, dan zal hij vervuld zijn met de Heilige Geest. Zo zal hij straks op deze aarde rondgaan. Het zou uiteindelijk niet zo heel lang zijn. Maar vervuld met de Heilige Geest zou hij die wegbereider zijn en groot voor de Heer. Als je die ontmoeting van Maria en Elisabeth, eindje verderop in Lucas 1, ziet, dan springt, als Maria daar komt bij dat huisje van Elisabeth, dan springt dat kinderkop in de buik van Elisabeth. Vervuld met de Heilige Geest. Blijdschap om de komst van de zaligmaker. En dat zal ook zijn werk zijn, want hij zal velen van de kinderen van Israël bekeren tot de Heere hun God. Donkere tijd, zei ik u, een groot verval, heel veel vormendienst, maar ze leefden wel op het erf van het genadebond. U weet het erf van het genadebond. Dat wil zeggen, daar buiten heidendom, maar daar onder Israël, daar was die priesterdienst, daar waren de profeten, daar werd het woord des Heer gebracht, daar werd gesproken van de zaligmaker die komen zal. En het ging allemaal langsheen. Abrahams kinderen. Kinderen van het verbond. En ze waren bezittende mensen zonder dat ze een zaligmaker nodig hadden. Dat is zo ellendig. Maar Johannes zou komen en hij zou die wet hanteren. En die wet zou door Gods geest gebruikt worden om die mens uit al zijn verhevenheden te halen. En te maken voor God wat hij werkelijk is. Een verloren, goddeloos mensenkind. En dan worden ze bekeerd tot de Heere hun God. Een wonderlijk woord wat hier gesproken wordt. Want eigenlijk zie je dus, hij komt die werk bereiden, maar wat zal dan ook zijn werk zijn? Nou, daar staat er, staat zo, en hij zal voor hem heen gaan in de geest en in de kracht van Elia. Die zaligmaker komt, maar wil de plaats voor die zaligmaker zijn, dan moet de plaats gemaakt worden, de weg bereiden. Zoals vroeger, Jesaja spreekt er ook van, zoals vroeger als een koning, als die kwam naar een grote stad, één keer in het jaar bijvoorbeeld of zo, dan waren de seizoenen eroverheen gaan, regen en droogte, en daar waren die wegen die natuurlijk veel slechter waren, daar zaten vol gaten en kuilen, er lagen grote stenen op, af en toe lag er een boom overheen, maar dan moest een weg bereiden, moest heel dat pad zo gaan maken, dat die koning een effe weg zou hebben op weg naar die stad. Dus die wegbereider, die moet het vlak maken, zodanig maken, dat die pad geschikt is, dat moet u goed onthouden, geschikt is om die koning op die plaats te brengen. Nou, zo gaat hier van binnen ook. Zo gaat hier van binnen ook. En dat komt deze wegbereider doen. Dat doet de Heere door zijn wet. Er moet dus plaats gemaakt worden. Plaats gemaakt worden voor Christus in het hart van verloren zondaren. In de geest en de kracht van Elia zou zijn werk zijn. Gabriel, waarom zeg je dat? In de geest en de kracht van Elia. Nou, deze wegbereider, die zou met diezelfde geest vervuld worden. Zoals Elia in de meest aangrijpende tijd van Israël, zo'n ontzaglijke tijd, zijn arbeid deed. Want wat deed Elia? U weet, staat in 1 Koningen. Had je die goddeloze koning Ahab met de Baalsdienst. En dan staat in 1 keer Elia daar in het paleis, in Samaria. Dat was zeg maar 800 jaar tevoren gebeurd. Dan staat hij daar in het paleis. En dan zegt hij, koning Ahab, vanwege uw zonde zal de Heere de hemel toesluiten. Zolang totdat ik gebeden zal hebben. En dat is vanwege je zonde van u en van uw volk. En draait zich om en loopt weg. Geen dauw en geen regen. Nou, dan komt er in dat Palestina, dat Canaan, dan komt een droogte. Alles bruin, geel, veel ligt dood in de wei. De kinderen schreeuwen van de dorst. En er is natuurlijk geen eten, want er groeien geen vruchten. Zo het ene jaar na het andere jaar. En dan zegt de Heer tegen Elia. Elia, vertoon je weer aan koning Ahab. En hij doet het. Hij is voor Ahab niet bang. Hij zegt, ik ben niet de beroerder Israël, maar dat bent u. En dan zie ik hem daar staan op die Karmel. Dat is dat 1 Koningen 17, 1 Koningen 18. En dan moet u thuis maar eens nalezen. En dan staat hij daar. En dan wordt dat ene altaar bereid. Eerst voor de Baalpriesters. Die vreselijk druk maken of Baal hun zal verhoren. Nou, Baal verhoort nooit. Want een Baal is een afgod en een afgod bestaat niet. Dus je kan roepen waar je wil, maar er gebeurt niks. Hij spot ermee. Elia. Hij zegt, roep toch. Je moet een beetje harder roepen, misschien slaapt hij. Hij spot met heel die godsdienst van die Baals. Er gebeurt niks op dat geroep van die Baalpriesters. Dat kan ook niet. En dan tenslotte, dan is het klaar. En dan zegt Elia, nu eerst het altaar helen. Offer die erop. Water erop. Water eromheen, door en door en door nat. En doet Elia een gebed. Kort en kracht. Heer, wil u betonen dat u de levende God zijt? Wilt u vuur geven van de hemel? En onmiddellijk daalt er een ontzaglijke bliksemschaal. En van dat offerdier en van die stenen, van dat hout en van dat water, helemaal niks meer over. En dan valt het volk op de knieën. In de geest en de kracht van Elia. Dat is wel een hele aangrijpende geschiedenis. Nou, zo zal deze Johannes werken. In de geest en de kracht van Elia. Hij zal alles van de mens afstoten en hij zal heen wijzen naar hem die het lam Gods is. Want de bediening van Johannes is eigenlijk zo. Hij predikt de wet, hij zegt bekeert u van al uw goddeloosheid, zonder aanzien des persoons waarschuwt hij de mensen, maar hij zegt ook luister eens, zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Dus hij predikt eerst de wet, maar dan ook het evangelie. En dat zal hij doen vervuld met de Heilige Geest. Die Heilige Geest zal hem de kracht geven om dat werk te doen. Die Heilige Geest zal zorgen dat Johannes met een eerlijke boodschap komt en voor niemand aan de kant gaat. Weet je wat nou zo'n wonder is, gemeente? Als je nou een prediker zou staan die u naar de mond sprak, dat allemaal naar je zin zou hebben, alsof dat zou kunnen. Maar dan heb je een arme portie, zowel als luisteraar als spreker. Want waar komt het nou op aan? We moeten het gewoon eerlijk zeggen. We liggen verloren in zonden en schuld. En we gaan voor eeuwig verloren als dat niet anders wordt. Je gaat voor eeuwig verloren als we niet door God bekeerd worden. En bekeren is Gods werk, maar de Heere zegt bekeert u. En wat is bekeren? Radicaal breken met de zonde, vul maar in voor je leven. Radicaal breken met de zonde en smeken op je knieën. Of de Heer in je hart wil wonen en werken. Dat moet gebeuren. Nou, dat zegt Johannes. Of het nou tegen die Farizeeën is, of tegen de volk is, of tegen die tollenaars is, of tegen die Romeinse soldaten is. Onverschrokken, zelfs tegen Herodes, zegt hij het hen aan. Onverschrokken. Je moet altijd maar vragen, gemeente, of je eerlijk behandeld wordt op weg en reis naar de eeuwigheid. Wij zijn geen beste mensen, geen godsdienstige mensen, die nog een klein duwtje nodig hebben en dan zalig worden. Weet je waar wij zijn? Verloren Adamskinderen, onbekwaam tot enig goed, geneigd tot alle kwaad. Wij kunnen voor Gods rechterstoel niet bestaan. En dat kan niet met ons zingen, dat kan niet met onze psalmen, dat kan niet met onze godsdienst. Daar moet één grote streep door. Je moet voor God worden wat we zijn. Doodschuldige Adamskinderen. Waarvan het gezegd vervloekt is eerlijk. Die niet blijft in hetgeen geschreven staat in het boek der wet. Om dat te doen. Zo gaat Johannes. Dat woord bedienen. In de geest en de kracht van Elia. En daarom, ach. Dat weet u wat over gaat. Mensen zeggen wel eens, ja maar die ellende kent maakt de mensen een beetje droevig. Dat is niet waar. Hè? Tuurlijk komt de droefheid. Maar dat is een droefheid naar God. En als ik je nou iets toe zou wensen, is die droefheid naar God. Weet je waarom? Dan kan je het in de wereld niet meer vinden. Dan gaat de brug naar de zonde, naar de wereld gaat omhoog. En weet je wat er dan ook gebeurt? Dan leg je hart uit te storten voor de levende God. En in je binnenkamer. En dan maar stilletjes vragen. Ach Heer, ach, wie heeft mijn ziel door u gered? Dan zeg ik u, onthoud het maar jonge mensen. Als je zo smart van de zonde, de schuld van de zonde, de schaamte over de zonde. Zo mag belijden voor de Heer. Omdat iets van die liefde Gods je hart is uitgestort. Daar vind je meer in dan wat je ooit in de wereld hebt gevonden. Waarom? Omdat die liefde des Heer, dat gebeurt in de waarachtige bekeer. Dan druppelt de Heer zomaar een klein beetje liefde in je hart. En dan buig je zo, ga je zomaar door de knieën. De Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Wil u de leidsman van mijn leven zijn? Dan komt dus een andere gang. En van binnen steeds meer gaan leren. Maar daar gaan we zo over verder. Wat dat nog wil zeggen, Adams kind te zijn. Opdat er plaats kwam voor die gezegende middelaar. God zende mensen. Nou, daar gaat engel Gabriel verder over onderwijzen. We gaan het met elkaar over denken. We gaan eerst zingen. Het vierde vers van Psalm 119. Ik zal oprecht van hart uw naam, o Heer, gestaag de roem van uw grootheid geven. Als ik het gezag en het heilig oogmerk leer, van het vlekkeloos recht, door uw hand beschreven. Het vierde van Psalm 119. In de geest en de kracht van Elia. Om zo getrouw te zijn. Ach, weet u wat daarvoor nodig is? Kracht. Kracht. Kijk, daar staat Johannes straks. Met die kemelshare mantel. Net als Elia. En kijk eens, daar komen de mensen tot hem. Wat voor een boodschap heeft hij? Hij zei, je moet bekeerd worden. Want de bijl ligt al redelijk aan de wortel van de boom. Ja, maar wat is dat nu toch? En je moet gedoopt worden tot vergeving der zonden. Niet dat dat water dat doet, maar waar dat heen wijst. Ja, maar wij zijn toch Abrahams kinderen? Wij zijn toch kinderen van het verbond? Wij hoeven toch niet bekeerd te worden? Wij zijn toch al bekeerd? En wij hoeven toch ook niet meer gedoopt te worden? Want wij zijn kinderen van Abraham, wij zijn besneden. Nou, zegt Johannes, luister eens. Als je denkt dat dat genoeg is, dan ga je voor eeuwig verloren. Hij zegt, je moet toch God bekeerd worden. Je moet wedergeboren worden tot een levende hoop. Je moet van dood levend gemaakt worden. Kijk eens, dan komen die fariseeën aan, die mannen, zo in het zwart uit Jeruzalem, om eens te kijken wat voor boodschap die man had. Wat zou hij dan zeggen tegen die leidslieden van Israël, geestelijk leid, addergebroedsel. Niet om te schelden natuurlijk, maar hij zegt addergebroedsel. Weet je waarom? Omdat zij in de arglistigheid van hun hart zichzelf en heel het volk bedrogen. Voor de eeuwigheid. En kijk eens, straks staat hij voor koning Herodes. Natuurlijk niet die Edomiet, maar die koning die daar op dat moment koning is. Een van de mensen uit het grote Herodes geslacht. Maar die koning leeft in de zonde. Hij heeft zijn vrouw weggestuurd en hij leeft nu met de vrouw van zijn broer. Tja, wat zou nou tegen zo'n koning zeggen? Een beetje voorzichtig zijn maar een beetje eromheen zeilen en zo. Hij zegt tegen die koning, je moet je vrouw wegsturen. Want het is je vrouw helemaal niet. Je weet je dat hij rechtstreeks in de zonde voor God leeft. Weet je wat hem gekost heeft? Zijn hoofd. Maar hij stond er in de geest en de kracht van de leer. Als hij nou die koning een beetje gepaaid had, zei toe koning, ga daar eens een poosje over denken. Het zou eigenlijk een beetje anders moeten worden. Maar goed, ik zal je er niet te hard over vallen, maar denk er maar over. Dan had het nooit zijn hoofd gekost. Maar dan was hij niet getrouw geweest in de geest en de kracht van Elia. En daarom weet u altijd, maar moet vragen of de ambtsdragers u op de huisbezoek en ook in de kerk en ook op de catechisatie eerlijk behandelen op reis naar de eeuwigheid. Dat is zo onmisbaar noodzakelijk. Als we elkaar de hand opleggen, dan worden we allemaal bekeerde mensen buiten Christus. En we praten er wel over natuurlijk, maar weten niks van de verlorenheid van ons bestaan. Maar als de Heer ons in waarheid laat wijzen op de noodzakelijkheid van een waarachtige bekering, dat er aan het recht Gods genoeg gedaan moet worden. Och gemeente, wat zou dat toch een wonder zijn. Als je zo eerlijk behandeld wordt en je moet maar vragen of de broeders de kracht krijgen om zo eerlijk met uw zielen te handelen. Want ik zal u wel zeggen, het kan soms wel eens zijn, we kennen elkaar natuurlijk helemaal niet, dus ik kan het makkelijk zeggen. Het kan wel eens zijn dat de broeders ouderling op huisbezoek moeten. Dat ze denken, wat zal er vanavond komen? Allemaal vragen, allemaal kritiek. Maar buig nou je knieën. En vraag nou of ze je gaan behandelen in de geest en de kracht van Elia. Dan is dat niet aangenaam voor het vlees, maar het is zo nuttig voor je. Of ze eerlijk je zonde aanwijzen, of ze eerlijk aanwijzen die gronden die tekort zijn voor de eeuwigheid. En als je eerlijk behandelt. Maar straks zullen deze broeders met u staan voor die grote troon. En dan zal de Heer van ons vragen hoe wij met de gemeente gehandeld hebben. En hij zal van de gemeente vragen, hoe heb je omgegaan met de woorden die gesproken zijn door de ambtsdragers. Dat is de grote ernst. Nou, en daarom, waarom is dat nou nodig, gemeente? Dat heeft niks met hardheid te maken. Maar weet u, wij kunnen die boodschap jarenlang horen en er verandert niks. Behalve dat we harder en kouder worden. En weet u wat nodig is? Dat wij van dat hoge voetstuk afgebracht worden. En dat wij geen beste keurige kerkmensen zijn. Al mag je het in de uitleving, dan mag je wel, laat onze wandel maar eenvoudigheid zijn. Maar dat je nou door genade mocht gaan zien, verloren in zonde en schuld. Dat je door genade mocht zien, mijn tranen, mijn gebeden, mijn zingen, mijn bidden. Het moet er allemaal buiten vallen. Dat valt niet mee, want dan wordt de mens niet opgebouwd, maar dan wordt hij afgebroken. En dat is precies het werk wat Johannes de Doper moet doen. Dat is nou precies wat hij moet gaan doen. Hij moet in getrouwheid, moet hij die boodschap brengen, daar aan de mensen onder zijn gehoor, of het nou koning Herodes is, of het Romeinse soldaten zijn, of het tollenaars zijn, of keurige kerkmensen, maar ze moeten allemaal bekeerd worden. Allemaal door God bekeerd worden. En dan staat erbij, Gabriel die zegt dan zo, hij zegt om te bekeren de harten der vaderen tot de kinderen. Wat zou dat nou betekenen? Nou ja, kijk, er kunnen zoveel verstoorde verhoudingen zijn. Misschien dat het dan is en dat dan, als je maar de Heer mag vrezen, dat het dan ten goede komt. Dat is waar, dat kan ook. Maar wat hier staat eigenlijk is, wat daar gebeurde daar in Israël. Daar had je heel de godsdienst rond de tempel, fariseeën, en noem het allemaal maar op. Daar waren in zichzelf allemaal bekeerde mensen. Maar ze hadden genoeg aan de vormendienst. Ze deden hun plichten bij de tempel en de meesten van het volk ook. Die hadden genoeg aan, als ze de plichten gedaan hebben, dan konden ze verder leven. Maar over zonde en over schuld en over verlorenheid en toorn, God, daar moest je niet te veel praten. Daar begrepen ze niks van. En er was ook een overblijfsel. Dat in waarheid de Heer mocht vrezen. En dat zo bang geworden was van de zonde. En dat zo uitzag naar de zaligmaak. En die de leed overdroeg. Dat die mensen, dat ze zoveel mensen zagen met de vormendienst, terwijl ze weten, als dat doorgaat, dan ga je met al je godsdienst voor eeuwig verloren. Maar die mensen begrepen elkaar niet meer. Die verstonden dat niet meer. En nou ze staat hier eigenlijk heel eenvoudig. Als nou de Heer en de harten van de mensen die in oppervlakkige godsdienst leefden, en van dat volk dat in waarheid Heer mag vrezen, gaat bearbeiden tot zaligheid. Dan gaan ze elkaar weer verstaan. Waar? Op dat lage plaatsje. Aan de voeten des Heer. Waar ben je dan blij? Als daar een jongen of meisje komt, kan ik nog tot God bekeerd worden. Ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waardig. Uw zoon genaamd worden, zei die verloren zoon. Och, denk erom dat het in een vader of in een moederhart, dat de Heer maar vrede, blijdschap geeft. Hoor. Verwondering. Je vraagt het tenslotte toch voor al je kinderen en kleinkinderen. Want het is het door niet eentje die het missen kan. Dan gaan ze elkaar weer verstaan. Zou het zo zijn, daar in Israël? Ach, die wegbereider, die brengt ze allemaal door de hulp, door de genade des geestes op dat lage plaatsje. En dan komt de plaats voor die koning der koningen. Ja, zegt Gabriel, de ongehoorzamen tot de voorzichtigheid van de rechtvaardigen. Wat wordt er nou mee bedoeld? Misschien heb je erover gedacht, toen we straks lazen. De ongehoorzamen tot de voorzichtigheid van de rechtvaardigen. De ongehoorzamen. Die zonde in het paradijs, wat was dat? Dat ze van die boom aten, weet je wel, die vrucht. Dat was ongehoorzaamheid. De catechisme zegt het ook. Moedwillig, vrijwillige ongehoorzaamheid van Adam en Eva. Ze onttrokken zich aan het gezag. Dus wat staat er? Ze werden daardoor schuldige mensenkinderen. Als je nou als kind niet luistert naar wat je vader en moeder zegt. Dat moet je wel doen trouwens. Maar dan ben je ongehoorzaam. En ongehoorzaam, dat is niet goed. Dat mag ten ene male niet. Weet je wie er ook ongehoorzaam zijn? De mensen die in de kerk zitten, die zich jaar in jaar uit laten bearbeiden, laten waarschuwen en net zo rustig doorleven. Alsof er geen eeuwigheid aanstaande is. U ziet wel, dan komt dat woordje ongehoorzaamheid veel dichterbij. En als de Heere dat woord nou gaat gebruiken, tot waarachtige bekering, en je van dood levend gemaakt wordt, dan ga je ook hopen. Wat ga je dan zien? Dat heel je leven ongehoorzaamheid was. Dan heb je het niet meer over dat de Heere moet het doen en ik kan er toch niks aan doen. Heel je leven ongehoorzaam. En dan ga je zien hoe dat die geboden Gods heilig zijn en goed zijn. En dat die geboden Gods zo heilzaam zijn. En wat word je in dat licht? Een schuldige zondaar. Wat word je zo een ellendige zondaar voor God. Gena, o God, gena. En je wordt ook voorzichtig. Dan zeg je niet, ah ja, die geboden, die kan een mens toch niet houden. Ach, dan hoor je Psalm 119, maar gedurig vragen om de onderhouding van de geboden. En niet dat je daarmee de zaligheid kan verdienen. Maar het ligt zo teer tussen God en je ziel. Want die zonde, die maakt scheiding. Dat de kleinste zonde de Heere vertoont. Er komt, om het zomaar te zeggen, in dat leven der genade, komt er een gang in het leven, een gang in het leven, waarin je voelt dat in een tere, kinderlijke zorgvuldigheid Gods gunst ervaren wordt. Uiteindelijk alleen om dat bloed van Christus. Maar je wordt zo bang voor de zonde. Want als je Gods gunst moet missen, als je zijn gemeenschap moet missen, dan moet je alles missen. En daarom de ongehoorzame tot de voorzichtigheid der rechtvaardigen. Dat hoor je ook wel als je in Lucas 3 leest wat die soldaten vragen, wat die zondaren vragen. Wat moeten we doen? Dan wijst Johannes op onderhouding. Niet om het daarmee te verdienen, maar dat dat nou juist is. In die weg wordt de Heere verheerlijkt. En de Heere te bereiden een toegerust volk. Een geschikt volk. En daar gaan we mee eindigen, gemeente. Bereiden, klaarmaken. Zondaren, dat is eigenlijk de samenvatting van vanmorgen. Zondaren pas klaarmaken voor de zaligmaker. Dat gaat Johannes doen. Dat is wat Gods geest doet. En daar gebruikt hij de predikers voor. Daar gebruikt hij de middelen der genade. Want die wegbereider nog een keertje, die moest dus al die kuilen ophogen. Die moest als de hele rare steile heuvels, moest hij een beetje afvlakken. En die bomen moesten weg en die stenen. Dus de padden moest helemaal gebaand worden als die koning over die weg zou komen. Nou, zo gebruikt de Heere de middelen der genade, de prediking om in het hart van zondaren door zijn geest die ziel te gaan bereiden om Christus, dan zijn we bij Advent, hè? Om Christus in het hart te ontvangen. En hoe gaat dat dan? Nou, dat gaat heel eenvoudig. Die geest overtuigt. Waar de Heere dat goddelijk begin maakt, overtuigt die Heilige Geest van zonde, gerechtigheid en oordeel. En dan zou je alles willen doen vanuit de liefde. om het goed te maken tussen je God en je ziel. En het wordt zichtbaar in je leven. Omdat, dat kan niet verborgen blijven als hij het er nooit aan doet. Maar van binnen gaat het achteruit. Minder zonde doen en groter zonde worden. Dat is toch de weg die je gaat? Een weg van afbraak aan mijn kant. En in plaats van beter, bekeerder, in eigen waarneming steeds onbekeerder. Het gaat onderuit. Weet je wat er tenslotte overblijft? Een mensenkind die niet meer weet. Die heeft gezongen van de wegen de Heer. Die heeft bij ogenblikken wel gehuppeld. En dan weet hij de weg der zaligheid niet meer. En weet je wat voor mensenkind er ook overblijft? Een grote schuldenaar. Die nooit anders gedaan heeft dan die wet des Heeren vertrappen. En nooit eentje gehouden. En weet je wat er ook overblijft? Een mensenkind die voor God niet kan bestaan. Want die macht van Satan de wereld eigen verdorven. Dat sleept me ten eeuwig verderf. Zo'n mensenkind. Niet meer weet hoe je zalig worden. Een hemelhoge schuld. En een door en door verdorven hart dat altijd maar luistert naar de vorst der duisternis. En zo'n ellende bestaan. Nou, dat is nou precies de weg van plaats bereiden. Want voor wie krijgt deze zalig maken waarde? Om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Daarvoor is hij gekomen. En hij is de Christus der schriften. En de Christus drie ambten. Hoogste profeet. Om een mensenkind die de weg niet meer weet. De weg te wijzen ter zaligheid. Die enige weg te wijzen. Alles in hem te mogen vinden. Onderwijs van de hemel. Zalig worden om Jezus wil. En deze Christus. Hij is die enige hoge priester. Hij is de enige die die zondenschuld kan betalen. En betaalt. En als borg gekomen is. Om naar zulke schuldenaars met God te verzoenen. Om naar zulke biddeloze mensen. Om naar voor hen te bidden. Totdat ze eeuwig thuis zijn. En voor hen die zo'n boos hart hebben. En geen geweer hebben in die strijd, is hij die eeuwige koning, die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. O gemeente, zo krijgt Christus waarde voor de ziel. En dan mag die ziel, naar de mate des geloofs, alles, maar dan ook alles in hem te vinden. Zou je dan niet vragen of die God van de hemel in deze adventsweken je hart zo begon af te breken, dat er zulke mensen overbleven? Het zal toch wel zijn. En dat hoeft echt niet op de eerste kerstdag. Maar als dat nou toch waar gaat worden gemeend. Dat die koning der eer, als hij nou komt in de beestenstal van mijn hart. En dat hart vervult met heilbespiegeling. Om het schoonste lied van ene koning te zingen. Als je nou hem zou mogen kennen. Die de weg, de waarheid en het leven is. Dan heb je toch werkelijk alles. En zo, misschien heb je gezegd, al jaren zo in de kerk gezeten. Vraag of vandaag dan eens anders mag worden. En misschien zit je wel met een uitziend hart. En zegt, het zal wel niet gebeuren. Het wordt zo ellendig. Het wordt zo ellendig. Maar weet u, dat zie je toch ook in deze geschiedenis. Hij komt. Als je het eigenlijk niet meer kan verwachten. Ongedacht. In zo'n heerlijkheid. In zo'n zaligheid. In zo'n dierbaarheid. In zo'n schoonheid. Dan gaat al je gedachten zo ver te boven. Dan mag je niet veel. Maar dan maar alles in hem vinden. En hier in beginsel. En hier bij ogenblikken. Maar dan maar straks eeuwig. Als die wereld wegzinkt. Als die godsdienst wegzinkt. In een eeuwige nacht. Eeuwig bij hem zijn. Mijn God. U zal ik eeuwig loven. Omdat gij het hebt gedaan.